Welkom bij Mapmeisters, de podcast over wielrennen en bijzondere routes in Utrecht en wijde omgeving. Vandaag de 9e podcast alweer. Mattis, zoals altijd in de studio.
Goeiedag, dank je. Hallo.
En we hebben vandaag ook een gast in de Mapmeisters studio. Wielerjournalist, lokale held in Utrecht. Dat vindt hij altijd erg leuk om te horen. En voornamelijk ook winnaar van de Ronde van de Malibaan in 2017. Elias de Bruyne, welkom.
Goedenavond.
Welkom Elias. Elias, we gaan vooral met jou praten. Ja. Wat maakt wielrennen voor jou zo'n toffe sport?
Dat vind ik altijd wel een lastige vraag eigenlijk. Of eigenlijk ook weer niet. Want ik zag ooit gewoon wielrennen op tv als jongetje. En toen vond ik het gewoon heel mooi. En ik kom helemaal niet uit een sportfamilie. Dus ik weet ook zeker dat het iets is wat ik zelf gewoon echt mooi vind. Dat ik niet voor mijn vader of weet ik voor wie ben beïnvloed. Maar ik, misschien het heroïsche. Ik zag de Tour de France op tv en ik dacht van...
Hoe oud was je toen? Dat is mooi.
Dat was in 1997, denk ik. Tour de France met Uri en Virank. Ja. En toen is het een paar jaar weg geweest. En toen zag ik in 2000 Erik Dekker 3 etappes winnen in de Tour. En toen...
Toen dacht je, dit moet ik ook kunnen.
Ja, toen wilde ik profielrenner worden, ja.
Ja. Dat is een beetje gelukt. Of ben je profielrenner?
Nee. Profielrenner ben je denk ik als je bij een World Tour team of bij een continentaal team zit en goed geld verdient.
Maar goed, hoe oud was je toen in 97?
Toen was ik denk ik 9. Ja, 9 dan in de zomer, ja.
En wanneer kreeg je je eerste fiets?
Toen was ik, denk ik, 13 of 14. Ja, dat was een Peugeot Obisque. Die heb ik op de rommelmarkt in Den Haag gekocht. 85 gulden.
Kijk. Ja. Nou, op een oude fiets moet je leren, zeggen ze wel eens,
ja,
toch?
Ja, zeker.
En wat gebeurde er toen je je eerste fiets kreeg?
Nou, toen woonde ik in Den Haag. En toen ging ik allemaal rondjes rijden van Kijkduin naar Hoek van Holland en terug. Altijd hetzelfde rondje trouwens. Dat was nog niet zo mapmeisterig. Het was trouwens wel een mooie route door de duinen. Langs Monster en... Ja, en toen probeerde ik gewoon zo hard mogelijk te fietsen. En dan zag ik wielrenners om me heen rijden. En dan was ik helemaal onder de indruk van wedstrijd wielrenners als ze langskwamen. En toen heb ik echt de smaak te pakken gekregen.
En dat deed je altijd in je eentje?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Soms haakte ik aan bij mensen. En dan, of ik probeerde voor mensen uit te blijven fietsen die achterop kwamen, dat soort dingen. Maar ik had helemaal geen vrienden of zo voor de rest die ook fietsten eigenlijk. Nee.
Dat klinkt een beetje als Bauke Mollema dat altijd in Groningen deed, geloof ik. Die haalde ook...
Ja, maar Bauke Mollema reed geloof ik op een normale fiets. En ik op een racefietsje.
Dat
en,
is waar.
Ik werd ook wel eens ingehaald.
Dat is misschien het verschil, ja. Inderdaad. Wanneer kwam je erachter dat je het echt een hele leuke sport vond? Dat je het, ja, dat je er misschien wel wat meer mee wilde doen dan alleen maar door die duinen fietsen?
Nou, toen wilde ik ook al wel prof worden. Maar dat was gewoon een beetje lastig, omdat... Ja, bij ons in het gezin werd wielrennen of sport in het algemeen niet echt gefaciliteerd, zeg maar. Dat zat er niet zo in. En later kwam dat in Utrecht op school, ben ik wedstrijdjes gaan fietsen met vriendjes en toen kwam dat echt eigenlijk.
En ontdekte je toen ook dat je echt talent had om dat niveau te halen? Of had je het idee dat je, of het al veel vroeger het idee dat je harder reed dan gemiddeld?
Ik heb op de een of andere vreemde manier altijd wel gedacht dat ik hard kon fietsen. Maar dat was niet echt een ergens op gebaseerde stelling. Maar ik dacht van, ja, als ik dat wil, kan ik wel profielrenner worden. En toen ik met die vriendjes ging fietsen in Utrecht, dat was vaak rond Houten, daar hadden we 3 vaste trajectjes. Eentje van 5 kilometer, eentje van 8 en eentje van 16. Wat natuurlijk bizar kort is, maar we reden dus daar op die rondjes, reden we ritjes in lijn en tijdritten. En de ritjes in lijn finishten midden op het rond in Houten, wat eigenlijk gewoon een soort van winkelcentrum is met afslagen en zo. Maar die won ik altijd eigenlijk. En dat vond ik eigenlijk wel normaal toen. Op een of andere gekke manier.
Oké. Okay.
En later kwam ik er wel ooit nog een keer achter dat ik helemaal niet zo heel hard kon fietsen. Maar
dat heeft volgens mij iedereen wel eens gehad, toch? Dat je, ik ga best hard en dan word je knijthard ingehaald door iemand anders.
Het klinkt levensgevaarlijk om gewoon dwars door een winkelcentrum van Houten te gaan fietsen.
Nou, ik moet even... Toen was het misschien nog geen winkelcentrum, maar dat was in ieder geval centrum van Houten. En we reden inderdaad gewoon... Ja, wel overwegen met zijweggetjes en weet ik veel wat, reden we dan nog tegen de 40 of zo oud in.
Wat je net zei, je komt niet uit een echt sportgezin.
Nee.
Maar wisten je ouders dat je dit aan het doen was?
Ja, volgens mij wisten ze wel dat ik daar een beetje wedstrijd... Nou, misschien niet eens wedstrijdjes. Ik zei dan gewoon, ik ga fietsen met Klaas, zo heet die vriend van mij. En die had daar weer vriendjes en dan... Dat was eigenlijk wel apart, want in een van die tijdritten dus dat ook een spoorlijn, die spoorlijn bij Houten. Mm-hmm. Daar ging altijd overheen. Dus je moest altijd op het mazzel hebben dat het spoor open was. En het was eigenlijk wel een apart parcours was dat. Ja.
En zijn daar geen gevaarlijke dingen ooit gebeurd bij die spoorbaan?
Nee, helemaal nooit. Nee. Kan me zelfs geen valpartij herinneren eigenlijk. Dus dat valt allemaal goed mee.
Maar toen deden jullie dat dus allemaal zelf? En op een gegeven moment ben je bij een club gegaan? Of hoe is dat?
Precies. Ik ben toen ik ben gaan studeren, denk ik.
Waar heb je gestudeerd?
Nee, dat is niet waar. Ik ben na de middelbare school heb ik een soort van tussenjaar gedaan. Toen ben ik met wedstrijdjes op de Nederrijnse Berg begonnen. Dat is trainingsparcours in Nieuwegein. En toen ben ik het jaar erop bij de beloftes gaan rijden. Dus het zijn eigenlijk de elites, de hoogste amateurklasse tot 23 jaar.
En dat deed je toen al bij een wielerclub?
Dat deed ik bij de Verharding.
Oh, bij de Verharding,
Sinds dat ik bij een club zit, zit ik bij de Verharding. Okay. Dus ik ben ook echt wel, zo voel ik me ook wel, een echt Verharding lid.
Of dat, ja, dat, wat maakt een Verharding lid?
Dat maakt niet misschien er is misschien niet iets wat iemand per se tot Verharding lid maakt, maar ik heb een sterk gevoel bij de Verharding. Ik zou niet zo snel naar een andere vereniging gaan.
En wat maakt die club zo mooi?
Voor mij maakt die club mooi dat er ten eerste heel veel mensen zijn die ik goed ken. En ik vind het qua uitstraling een mooie club, want het is een vrij oude club van begin 20e eeuw, als ik het goed heb. Dat zou ik eigenlijk even moeten checken, maar het zal een heel eind teruggaan sowieso in de 20e eeuw.
We zoeken het even op ondertussen.
Juist, en dat vind ik mooi. Het is gewoon een van de grootste en denk ook wel traditierijkste verenigingen van Nederland. Ook met wel een rijk verleden, een aantal mooie profs afgeleverd, ook de laatste jaren nog met Jos van Emden, Lars van der Haar, Wilco Kelderman. Dus daar ben ik wel trots op.
Oké, en dat was...
Die komen ook nog wel eens terug, toch? Die fietsen nog wel eens mee?
Die hebben afgelopen jaar het NCK, het Nederlands Clubkampioenschap. Dat is een ploegentijdrit. Mm-hmm. Dan mogen clubs bij die ploegentijdrit hun allerbeste renners opstellen. Dus alle renners die een licentie hebben bij die club. En ook profs moeten bij een clubteam een licentie hebben. En wij hebben nog altijd Van Emden en Kelderman. En die hebben dus ook voor ons die ploegentijdrit meegereden, ja. Ze stonden daar met een waanzinnig sterk team aan de start.
Ja, geweldig.
Iedereen heeft weggeblazen.
Ja, dat was dus een oneerlijke strijd.
Ja, dat is een beetje oneerlijk, toch?
Nou, dat is niet echt waar. Want bijvoorbeeld DTS, die heeft een aantal jaren gereden met een ploeg met de Nicky Terpstra, Rick Flens, Mike Terpstra. Volgens mij nog een Reinier Honig. Dus dat waren Nederlandse profs zitten ergens.
Ja, precies.
Dus die komen aan de start.
Oké. Okay. En dat was tijdens je studententijd. En dan fast forward naar 2015. En toen deed je de Ronde van de Malibaan.
Ja, dat klopt.
En dat was een speciale koers voor jou. Omdat je vertelde je in de gesprekken die we hiervoor hebben gehad. Daar op de hoek woonde.
Ja, praktisch wel. Ik heb een tijd lang aan de Witte Vrouwensingel gewoond. En dat is vlakbij.
Ja, vlakbij, dat klopt.
Praktisch om de hoek inderdaad van de Malisingel. En ik heb, dat heb ik volgens mij daar... Op het podium ook wel eens verteld, tot in en terug, zeg maar. Ik heb er ook heel lang in Krantenwijk gelopen, dus mm-hmm. Ik ken elke steen goed.
Ja, je kent elke steen van die single natuurlijk. En in 2015 werd je tweede.
Ja,
in 2016 werd je tweede. En in 2017 stond je eindelijk op de hoogste treetje.
Ja.
Vertel eens even, hoe ging dat? Hoe was die koers? Want ik heb gekeken. Ja. En voor de luisteraars thuis, de Ronde van de Malibaan is een rondje. Dus je hebt eigenlijk vier bochten. Vier keer naar rechts. En dat is het een beetje.
Eigenlijk heb je maar twee bochten.
Ja, het is één bocht eigenlijk die maakt.
Precies, je maakt twee U-turns.
Ja, maar twee U-turns. En het gaat over klinkers en een stukje asfalt. Ja. En dat is een uur, een koers?
En 60 kilometer, dus een klein anderhalf uur.
Een klein anderhalf uur. Oké. Okay. Ja. En was dat een sprint of was dat met een groepje weg uiteindelijk?
Nou, het grappige is dat ik in alle drie die jaren weg ben gereden met twee anderen.
Ja.
En vrij vroeg, ik denk steeds op een derde van de koers. En alle drie die jaren hebben we het uitgezongen tot het eind. En dit jaar was een extra factor dat het regende. Of
ja, het was
geregend.
Nat, hè? Het was nat. Zo glad, ja.
En je hebt aan één kant, je rijdt eigenlijk de Malibaan dus op en neer. Je rijdt over het middengedeelte met asfalt en je rijdt over een parallelweg met klinkers. En die klinkers lagen er nog nat bij. Dus elke keer als je bij de draai de klinkers weer opreed, eigenlijk drifte je wiel gewoon de hele tijd.
Ja.
Dus het was ook wel, ik vond het in dat opzicht ook wel... extra zwaar dit jaar, omdat je daar ook rekening mee moest houden. En ik ben ook op die manier een van mijn grote concurrenten op het eind uit de kopgroep kwijtgeraakt.
Want die viel.
Daar had ik een beetje mazzel mee. Ja, dat was Roderick Echtbrink. Die afgelopen jaar bij de amateurs eigenlijk alles heeft gewonnen wat je kunt winnen. En ik voelde me die dag wel even sterk als hij, maar die heeft wel een goede sprint. Dus hij zei een paar rondes daarvoor nog tegen mij van, je moet wat sneller door die bocht. Want ik nam hem toch nog redelijk rustig de hele tijd. En twee rondes later ging hij notabene zelf onderuit.
Oké.
Okay. Ja. En toen ben ik volgens mij in het ene laatste rondje weggereden bij de derde jongen, dat was een jongen van de Domrenner.
Wanneer beslis je, in dit geval samen met die twee anderen, om te ontsnappen? Al zo vroeg in de wedstrijd.
Ja, en wat ik eigenlijk in criteriums altijd doe, ik val gewoon de hele tijd aan tot ik weg ben. En het is dus niet echt een beslissing van, ik ga nu weg, maar ik begin gewoon met aanvallen. En ik weet gewoon heel goed wie er allemaal het peloton rijden. Ik weet wie er goed zijn. Dus ik reageer ook vooral op andere sterke renners, want ik rijd liever niet weg met iemand die niet kan overnemen of die ik na een rondje afrijd. Dus uiteindelijk heb je in criteriums vaak een principe dat de sterke renners, die komen vanzelf al bij elkaar. Die weten van elkaar wie ze zijn, ze reageren op elkaar, ze reageren minder op anderen. En nu was ik weg met, dus ja, Roderick Erbrink, een hele sterke jongen, daar kun je gewoon mee wegrijden. En Matthijs Straatsma was de andere, dus ook een sterke tijdrijder, dus die kan wel wat. En dan had ik achter me allemaal ploegmaatjes zitten die het wel enigszins op slot hebben gegooid.
Ja, want dat doen jullie wel als team dan ook, als een van jullie weg is?
Ja, dat, kijk, eigenlijk kan dat alleen maar bij de gratie van de tegenstand, denk ik. Want we hebben ook wel eens kritiek gekregen afgelopen jaar, omdat we wel een sterk team hadden van, jullie controleren de koers op een vervelende manier. Maar ja, de concurrentie is vrij om erachteraan te rijden en erachteraan te knallen. Maar als dat niet gebeurt, ja, de Malibaan en de wegen zijn hartstikke breed. Dus je kunt er prima langs. Maar misschien heeft het een wat verlammende uitwerking. Ik weet
ben jij dan ook de aangewezen kopman voor zo'n wedstrijd? Je was twee keer tweede geworden. Ja. En
afgelopen jaar toen heb ik er wel voor gezorgd dat ik... Nee, ik had wel heel duidelijk gezegd dat ik daar gewoon... sowieso voor mezelf reden en heel graag wou winnen. Want dat was voor mij gewoon het grote doel.
Ja.
En eigenlijk heeft iedereen gezegd van... nou, prima, dan gaan we je wel proberen te helpen.
Want het is natuurlijk een lokale wedstrijd. Het is tof om als Utrechtse vereniging ook... en Utrechtse renner hier te winnen. Dus ik kan me voorstellen dat er ook andere clubgenoten zijn... die dag ook misschien wel goed waren en willen winnen.
Misschien
hoe gaat zoiets?
Ik ook wel, ja. Maar dat...
Die dag... was jouw dag?
Nou ja, Frank Visser was afgelopen jaar veruit onze sterkste renner, denk ik. In ieder geval qua aantal overwinningen. Die heeft 7 koersen gewonnen. Die had ik goed geholpen bij de omloop van de Hoekse Waard. En dat is een amateurklassieker. Een van de weinige KMU amateurklassiekers. Die wou hij heel graag winnen. Dus ik vond het zelf ook wel schappelijk dat hij mij bij de Malibaan hielp. En voor de rest hebben we goede renners, maar niet... heel veel winnaars nog. Dus dan er kunnen ongetwijfeld nog renners zijn die die koers kunnen winnen. Maar
hoe gaat dat als team?
In dit geval best wel logisch was dat ik voor mezelf mocht rijden. Zeg maar.
Hoe gaat dat als team? Zitten jullie van tevoren samen of aan het begin van het seizoen en verdeel je de koersen? Of,
ja, zeker niet begin van het seizoen. Maar soms rijden we wel in de week van voorafgaand aan een koers. Dan rijden we een trainingsrondje dat we alvast wat bespreken of zo. En dat deed ik afgelopen jaar deed ik dat best wel vaak als ik samen met Frank reed. Met Frank. En dan we hebben best wel koersen gehad dat het plan perfect uitkwam eigenlijk. En dat gaf ook echt wel een kick dan.
Ja, want hoe voelt het om als eerste over de streep te komen?
Ja, dat is eigenlijk een heel raar moment. Het is ook veel te snel voorbij. Je hebt zo'n vreemd moment in de... Of dat heb ik, zo bleef ik het. Als je een koers wint, dan op een gegeven moment snap je dat je hem gaat winnen. En ik heb dat nooit gehad op 10 kilometer van de finish. Want bijna, volgens mij heb ik 7 koersen gewonnen bij de amateurs en... een paar keer in de sprint van een klein groepje en de rest was allemaal ene laatste rondje wegrijden. Dus dan snap je het pas laat.
Ja, ja.
En dan is zo'n soort van moment van, hé, ik ga hem echt winnen. Dan net, ik beleef dat een beetje zo van, zo'n raar moment wat veel te snel voorbij is en je bent euforisch. En,
ben je daar ook tijdens de koers al mee bezig van, ik ga winnen? Of in dit geval bij de Malibaan?
Nou, dat verschilt wel per koers, maar als ik echt mijn zinnen ergens op heb gezet, dan rijd ik echt wel alleen maar voor de overwinning. En dan rijd ik alleen maar voor de overwinning. Zo simpel is het. Dan zet ik daar gewoon inderdaad mijn zin op. En als ik tweede of derde ga worden of zo. Of ik val aan. Het is wel de dood of de gladiolen, zeg maar. Ik word liever... Stel dat ik in een kopgroep van 10 zit. Dan zal ik altijd... Als er sterke sprinters bij zitten. Zal ik altijd demareren op een kilometer of een paar kilometer van het eind. En als het niet lukt, word ik dan 10e. Maar dat vind ik dan niet erg. Want ik kan ook sprinten en derde worden of vierde. Maar daar
heb je het in ieder geval geprobeerd.
Ja.
En bereid je je dan ook voor specifiek op zo'n wedstrijd? Heb je schema's die je aanpast? Of hoe train je? Pardon.
Nou, ik denk dat ik qua training eigenlijk best wel een luie renner ben. In de zin van dat ik wel veel uren maak. Maar ik doe eigenlijk heel weinig met blokjes en zo. Je zou misschien bijna wel kunnen zeggen dat ik een soort van het oude wielrennen nog uitoefen. Wat ik eigenlijk...
Ik heb ook een jaartje of 5, 6 elite gereden en toen deed ik het ook zo. Ik reed dan gewoon wedstrijden in het weekend, klassiekers. En dan ging ik op maandag een lange training doen. Echt duur, echt 5, 6 uur trainen. Dan reed ik vaak op dinsdag op de Nederlandse Berg. Dat was intensief. Dan reed ik op woensdag een uurtje uit, herstel. En zeg maar op zo'n manier dacht ik altijd van, nou, hoe voel ik me? Heb ik vandaag een prikkel nodig? Heb ik daar zin in? Ben ik nu moe? Ga ik even rustig rijden? Maar ik heb nooit met allemaal schema's en blokken en dat soort dingen gewerkt. Waar ik stiekem nu soms wel eens spijt van heb. Omdat ik denk van, nou, misschien vind ik dat wel niet leuk. Maar misschien had ik wel harder kunnen fietsen als ik dat wel had gedaan.
Ja, ja, want train je nu op hartslag of met wattages? Of?
Hartslag heb ik eigenlijk altijd gedaan en sinds vorig jaar niet. Ik heb zelfs een half jaar of zo gewoon helemaal zonder data gereden. Tot een maand geleden.
Best wel fijn, denk ik.
Ja, vond ik eigenlijk wel weer eens
omdat
lekker.
Omdat je, wat je net ook schetste, vroeger ook al op je gevoel fietste eigenlijk.
Ja, ja, klopt. Ja, en ik vond het eigenlijk wel, ja, ik vond het eigenlijk wel lekker om zonder te rijden. Ik had de afgelopen jaar, vanaf de zomer was ik super moe en misschien iets overtrainsachtig of zo, maar ik had weinig lol meer even op dat moment in fietsen en het ging allemaal niet meer zo lekker. Ik kon nog wel lang fietsen en relatief hard, maar ik herstelde gewoon super slecht en toen was ik ook even klaar met bijhouden hoe hard ik precies fietste.
Oké. Okay. En maar kan je, als je in zo'n opbouw naar zo'n wedstrijd zit, kan je dan ook nog wel genieten van een rondje fietsen? Kijk nog wel eens om je heen? Of ben je dan alleen maar in focus en bezig met van ik moet straks die wedstrijd winnen?
Nou, allebei wel. Ik vind wedstrijden sowieso heel leuk. Dus voor mij is wielrennen is ook primair de wedstrijdsport. Daar ben ik ook verliefd op geworden vroeger op de Tour de France. En als je wedstrijden wegsnijdt uit het wielrennen, het is alleen nog maar fietsen. En ik heb geen doelen meer, dan vind ik het ook, denk ik, veel minder leuk. Maar tijdens het fietsen kan ik ook zeker wel genieten. Dus ik ben zeker tegenwoordig ben ik best wel gewoon van goed om me heen kijken. Soms ook heel bewust, omdat ik merk soms dat ik erg in mijn eigen hoofd zit en druk ben met de dingen van alle dag, zeg maar. En dan naast nog vergeet om goed om me heen te kijken op de fiets. En dat doe ik wel bewuster tegenwoordig ook, dat ik echt gewoon zeg van kijk eens even om je heen. En sowieso is fietsen voor mij een uitlaatklep in de zin van hoofd leegmaken en creatieve input. Heel vaak bedenk ik ideeën op de fiets. Dus het is van allebei wel. Zo'n Malibaan, dan kan ik er ook eigenlijk gewoon weer van genieten om die focus daarop te hebben. Want tijdens wedstrijden merk ik ook altijd dat de mindset gewoon super belangrijk is.
Ja. Ja, en die mindset die komt natuurlijk ook, zeker in zo'n peloton, ben je wel eens bang? Is het nou echt gewoon zo gevaarlijk als we denken?
Maar ik ben ook wel een bange wielrenner, denk ik. Want bij de elite heb ik daar best wel veel last van gehad. Ik kwam eigenlijk vanuit het niks in het elite peloton terecht. Dus ik denk dat ik 2 wedstrijden had gereden en toen ging de Ster van Zwolle rijden. Dat is een van de meest nerveuze amateur- of elite klassiekers die er zijn. En ik vond het gewoon eng heel vaak toen in die eerste jaren. En dan reed je met, ik heb wel eens in België gehad, dan reed je zo'n koers over van die betonplaten met zo'n spleet in het midden.
Ja, ja, die we en kennen van TV.
Precies, ja. En dan ging het licht bergaf, zoals je volgens mij ook naar de oude Kwakemond hebt en zo in België. En dan reed je weer 70 in het uur met wind mee. En dan zat ik gewoon in het gevriemel zo op plek 70. En dan dacht ik van ja, er hoeft maar één van die 70 vriemelende renners een foutje te maken en dan lig ik ook. Maar als je dat denkt, dat is gewoon funest voor waar je fietst. Want dan ga je remmen en dan kom je achteraan. Dus dat is ontzettend contraproductief natuurlijk.
Ja,
maar daar heb ik wel last van gehad.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Van hoe ga je jezelf daartegen beschermen?
Nou, dat heb ik altijd moeilijk kunnen doen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk dat het ook een stukje karakter is. Ik ben er wel beter in geworden de laatste jaren. Als elite kon ik het wel vaker uitschakelen. Soms kun je de knop omzetten. Maar ook soms niet. En bij de amateurs vind ik dat veel makkelijker. Want daar heb ik vaak ook wel iets wat overschot. En dan kan ik gewoon door de wind naar voren rijden. En, ja, en omdat je sterk bent, zit je sowieso wat makkelijker vooraan.
Maar wat gebeurt er dan? Mensen rijden gewoon te dicht op elkaar? Of beuken tegen elkaar aan? Altijd niet bewust?
Niet te dicht. Maar dat is gewoon hoe wielrennen is. Je knokt voor je plekje. Als jij de Ster van Zwolle is wel een goed voorbeeld. Daar waait het best wel vaak. Je rijdt in open land. Daar breekt het op een gegeven moment het peloton in waaiers door de wind.
Ja.
En laten we zeggen dat de eerste 30 in de eerste waaier zitten. En iedereen wil er zitten. Maar dat peloton is 180 man groot. Dus 180 mannen willen bij de eerste 30 zitten. Dat kan per definitie niet. Ja, dan heb je een deel die haken zo af. Omdat ze net als ik dan snel aan de remmen krijgen. En misschien heb je er dan nog 100 over. En die gaan allemaal heel hard knokken voor die eerste 30 plekjes. Of misschien wel 150.
Ja, 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 ja.
Dus dat is gewoon inherent aan wielrennen.
We trainen jullie daar ook op als volharding om wedstrijdhardheid, of hoe noem je dat dan?
Wedstrijdtactiek?
Ik denk dat dit nog meer mentaliteit is eigenlijk. Okay. Ik denk dat je dat hebt of niet.
Ja,
ik heb ook wel profrenners waarvan ik weet dat die gewoon niet zo makkelijk in een peloton rijden. Volgens mij is Thomas de Gent bijvoorbeeld een voorbeeld. Die rijdt liefst... Die rijdt vaak in de aanval, ja, maar die rijdt...
Dat doet hij achterin.
Ja. Ja. Je hebt zo wel meer renners die gewoon toch wat angst hebben in een peloton. En dat, ik snap dat wel goed, maar ik denk dat het ook een soort van natuurlijke selectie is. Dat gewoon renners die een beetje bang zijn niet zo snel prof worden. Of ze moeten echt... ongenadig hard kunnen fietsen.
Ja, ja.
Ja, ja. En even een uitstapje naar de discussie die al langer woedt. Schijfremmen in het peloton?
Ja, voor mij wel. Alleen moet dan iedereen met schijfremmen
rijden. Ja, dus het moet gewoon een level playing field zijn. Ja. Dus iedereen of niet.
Ja, want iedereen moet gewoon dezelfde remkracht hebben. Ja. Maar ik geloof zelf niet zo in al de snijverhalen en dat soort dingen.
Nee, daar was ik even benieuwd naar. Ja, wij hebben allebei schijfremmen. We zweren erbij. Maar ik mag dus niet koersen omdat ik alleen maar fiets heb met schijfremmen. Ja. Marijn is sowieso ook niet van de...
Ik koers niet, ik ben ook hartstikke bang, man.
Dus, ja. Dus daar baal ik wel eens van. Dus ik was wel benieuwd hoe jij erover dacht.
Ja.
All right.
Waar ga je heen in Utrecht om mooi te fietsen? En fiets je vaak hetzelfde rondje als je traint of toch wat andere dingen?
Ja, ik moet bekennen dat ik best wel vaak vooral hetzelfde gebied rijd. Dus ik rijd eigenlijk bijna altijd ten noorden van Utrecht of over de Heuvelrug. Het westen kom ik wat minder graag op mooie zonnige dagen, maar anders vind ik het groene hart als het zo grijs is en waait die eindeloze wegen, dat vind ik dan maar niks. Wat ik mooi vind, ik ben een groot liefhebber van de Lekdijk, dus ik rij heel vaak gewoon naar de Lekdijk en dan cross ik lekker naar Amerongen en dan door naar Renen. Kun je heerlijk doorrijden, vind ik. Ik vind het plaatje als je op Amerongen afkomt rijden, vind ik altijd zo mooi met dat kerktorentje. En,
ja,
schitterend. Daarachter zie je dan de Amerongse berg liggen.
Ja, dat is een typisch Mapmeister fotootje.
Ja, denk het wel. Het is niet een typische Mapmeister route, denk ik. Als ik het goed begrijp, want het is natuurlijk wel mainstream. Maar dat is heel mooi. En ik rij ook graag langs de Vecht naar het noorden. En Loosdrecht, Muien, hoe heet het ook weer? Boomhoek, Muiendijk. Ja, is dat denk ik.
Ja,
dat
precies, de... die hoek, ja.
Daar rij ik ook wel graag. En ik heb wel, ja... Ik rij ook gewoon graag over de heuveltjes natuurlijk op de Heuvelrug, behalve de Amerongse berg.
Heb je nog Mapmeisters tips? Eén of twee weggetjes waar weinig mensen van weten?
Waar weinig mensen van weten? Nou, ik ben wel van de bekende weggetjes, denk ik. Maar ik vind, je hebt tussen Oud-Maarseveen en Molenpolder, vind ik een mooi weggetje. Daar zit de Vaartse Rijn, dat denk ik. Even kijken... Ja, ik vind de defensieweg bij Renen vind ik heel mooi, maar die is niet heel onbekend, denk ik.
Nee, maar de defensie die hebben meerdere luisteraars al aangedragen. Dus ja. Bekende onbekend is dat, volgens mij.
Ik kom daar eigenlijk veel te weinig.
Nou, dat is
de defensieweg en autoweg, hè? Daar toch of niet? Of hoe heet dat ding?
Nee, de defensieweg bij Renen, dat is...
Je rijdt eigenlijk van Amerongen naar Elst. En dan,
het is toch die golfweg,
ja,
zeg maar,
ja,
of niet?
Ja, zeker, ja. Maar die is hartstikke mooi van beide kanten.
Die is schitterend.
Je moet hem ook alleen weer niet op een hele drukke zondag doen. Want dan is het daar vergeven met oude rallyauto's en andere dagjes mensen.
Ja, het is fijn als je door de week eens een keer een dag vrij hebt of zo. Of precies, wat eerder kunt gaan. Want veel van deze wegen zijn natuurlijk inderdaad dagjes mensen, auto's, wandelaars. En dat is allemaal prima. Maar als je net iets steviger door wil fietsen, dan kan het wel eens lastig zijn.
Ja. Dat geldt ook voor de Lekdijk inderdaad. En wat ik ook leuk vind, zijn een paar korte klimmetjes die je net op de macht omhoog kan rijden. Ik vind in Renen vind ik altijd, is trouwens helemaal geen mooie weg, maar de Koerheuvel vind ik leuk.
Ja, ja.
Of de Paardenveld wordt het ook wel genoemd.
Ja.
Mm-hmm. En je hebt bij Doorn zo'n klinkerklimmetje omhoog, die je ook heerlijk omhoog kunt snokken, zeg maar. Dus dat vind ik altijd leuk om de benen even te testen.
Ja.
Nou, ben jij ook ooit een eigen toertocht begonnen?
Ja, samen met twee andere jongens.
En die heette Peter Timofeev Classic.
Ja, dat is
correct. Die naam is natuurlijk al geweldig, maar wat is het verhaal achter de Peter Timofeev Classic?
Nou, ik moet eigenlijk Sven Roggeveen, dat is een vriend van mij, die moet ik de credits geven. Die kwam in Utrecht wonen en die ging toen een keer trainen met Robin van de Wetering. Dat is een gezamenlijke vriend van ons. En die zei toen, ja, ik wil wel een keer naar Arnhem fietsen. Alleen, dan... wil ik dat wel doen met een paar leuke mensen, met een paar vrienden en het moet mooi weer zijn. Nou, toen dachten we, dat kunnen we wel eens een keer gaan doen. Dus toen hadden we bedacht van, dat gaan we gewoon organiseren. Even kijken, ik denk dat 2015 voor het eerst was. En waarom het de Peter Timofeev Classic heet, het moet dus mooi weer zijn. Maar wij dachten, ja, wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je een weerman voor nodig die zegt wanneer het mooi weer is. Alleen moet het wel mooi weer zijn. Dus wat het idee nou van de Peter Timofeev Classic is, wij organiseren die en dan heb je mooi weergarantie. Dus Peter Timofeev garandeert zo gezegd dat het mooi weer is.
Okay.
En die geeft ons ook een seintje als het lelijk weer is op de geplande datum. En dan schuiven we gewoon een weekje door.
Kijk, Ja, een topverhaal.
Dus er is geen vaste datum voor de Peter Timofeev Classic?
Nee, eigenlijk niet. Maar
het moet mooi weer zijn.
Heeft Peter Timofeev zijn werk uitstekend gedaan.
Ja, ja. Oké. Okay. Heb je er ook echt wel eens contact met hem gehad?
Of, nee, nog nooit. We hebben hem wel een paar keer benaderd, geloof ik. Maar dat volgens mij is Peter Timofeev niet zo'n wielerliefhebber.
Wat komt er allemaal bij kijken bij het organiseren van een eigen tocht?
Nou, tot nu toe viel dat eigenlijk wel mee. We eten altijd pannenkoeken ergens in de buurt van de postbank. Dus vooral het reserveren van het restaurant is altijd...
Ja, want over wat voor hoeveel kilometer praten we? Wat,
ja, we praten wel over aardige afstand. Iets van 170 kilometer.
Oké.
Okay. Ja. Nou, de pannenkoeken zijn dus ook vast. Maar afgelopen jaar hebben we wat meer moeite gestoken in de PR op Facebook. We hebben daar een Facebook-event. En dus toen hebben we er wel wat meer tijd in gestoken. En toen hadden we ook gelijk wat meer deelnemers.
Maar kan iedereen zich aanmelden? Moet die uitgenodigd worden?
Is het een toertocht of is het een soort van veredelde koers geworden?
Nou, het is zeker geen koers. We proberen wel de snelheid goed te bewaken. We hebben ook afgelopen jaar heel netjes samen tot op de postbank gereden. En daar mochten mensen een beetje de klimmetjes wel een eigen ding doen. En op de terugweg had je wel vanwege de lange afstand... wat verschil in wat mensen nog aankonden. Dus nu zijn er sommige groepjes in hun tempo naar Utrecht gereden, naar het Ledig Erf, waar we dan altijd nog een biertje doen. Maar dat was allemaal nog steeds wel gereguleerd. En we willen zeker geen koers op de openbare weg hebben.
En nu dus 50 en misschien dit jaar weer meer? Of,
daar moeten we dus nog goed over nadenken. We maken er gewoon een heel selectieve toertocht van, omdat het heel bijzonder is als je mag meerijden. Maar dat volgt allemaal wel.
En je gaat natuurlijk je titel verdedigen op de Malibaan.
Ja, dat is wel de bedoeling. Alleen ben ik nog niet helemaal zeker of de Malibaan nog steeds de Malibaan is dit jaar. Want laatst hoorde ik dat dit jaar de ronde van het Wilhelminapark voor amateurs is. En zoals dat afgelopen jaren al was, dus ook voor, wat was dat, funklasse volgens mij. Mm-hmm. Dus dan zouden de amateurs van de Malibaan naar het Wilhelminapark schuiven. Wat ik zelf heel jammer zou vinden, want de Malibaan is natuurlijk veel mooier.
Ja, het oudste fietspad van Nederland.
Het oudste fietspad van Nederland, ja.
Gek. Ja. Wat zijn eigenlijk je favoriete wielergadgets?
Echt, favoriete gadgets vind ik nog een lastige. Ik heb wel een hele mooie moraalridderige gadget die ik sinds een paar jaar heb. Dat is de bel.
Oké.
Okay. Ja, ik was op een gegeven moment het zo zat om allemaal klassen van 25 man die op het fietspad reden al roepend voorbij te moeten. En slechthorende senioren en alles erop en eraan. Toen had ik op een gegeven moment gewoon zo'n belletje op mijn fiets gezet. En eigenlijk ben ik daar echt super blij mee.
Ja, maar ik moet dat eigenlijk ook doen.
Ja, ik moet het eigenlijk ook doen.
Ja, ja dat vind ik wel. Dat vind ik wel.
Elias
ja.
heeft groot gelijk. Die bel moet gewoon op de fiets. Want we krijgen er als wielrenners toch best wel van langs af en toe.
Ja.
En het minste wat je kunt doen is toch even een bel op die fiets zetten. Ja. Ja.
En alsnog krijg ik wel eens vervelende reacties als ik bel. Want mensen dan terug gaan bellen of een beetje geïrriteerd reageren. Maar dat is dan gewoon omdat ze een hekel aan wielrenners hebben.
Ja.
Die heb je ook heel veel.
Die heb je ook heel veel, inderdaad. Ja. Misschien nog even wat korte vragen en dan gaan we weer naar een ander onderwerp, denk ik. Hoeveel fietsen heb jij? Eén? Meerdere?
Ik heb 3 fietsen. Ik heb mijn koersfiets, maar eigenlijk train ik daar ook altijd gewoon op. Dus dat is gewoon mijn fiets in gebruik. En dan heb ik nog een fiets die op de tak staat, permanent. Dat is mijn vroegere koersfiets. En op een gegeven moment werd die winterfiets en nu is die dus taksfiets geworden.
Oké. Okay.
En dan heb ik nog een prachtige Kitty Cheetah tijdritfiets van 15 jaar oud, waarvan ik niet weet wat ik ermee moet, omdat ik geen tijdritten meer rijd.
Ah ja.
En eigenlijk veel te oud is om nog fatsoenlijk te verkopen voor een prijs die niet nog waard is.
wat eet jij op de fiets? Tijdens een training of tijdens een wedstrijd?
Nou, ik ben heel groot fan van appeltaart. Onderweg. Nee, tijdens trainingen dan... ik koop heel vaak gewoon van die fruitrepen bij de Albert Heijn of zo. Je kan allemaal wel dure sportrepen gaan kopen. Maar dat volgens mij heb je gewoon suikers nodig. En misschien is het net wat minder goed. Maar die dingetjes hebben volgens mij 125... wat is het? Gram... wat is het? Kilocalorie is dat denk ik. Ja, dat zal wel per reep. En dat werkt prima. Elke uur eens een dingetje. En dan kom je heel eind. En dat is ook goed te betalen. Als je altijd alleen maar van die reep eet, gaat het ook snel aantikken.
Ja, ja. Ja. En af en toe een gelletje tijdens een wedstrijd? Of
ja, zeker wel. Tijdens wedstrijden, kijk, bij de amateurcriteriums, die zijn maar 60 kilometer. Dus dan is het hooguit voor in de finale voor de extra suikers een gelletje.
Ja.
Cyclo's heb ik ook veel gereden. Dan reed ik gewoon met goede repen en vooral heel veel drinken en wat gelletjes voor op het eind. Ja.
Dan ga je morgen naar Mallorca toe?
Ja.
Dan ga je trainen. Wat houdt dat in? Een training? Of een trainingskamp?
Ja, nou voor mij houdt dat vooral in veel uren maken. En misschien al wat intensiteit erbij doen. Maar het is allemaal niet zo heel spannend. Ik ga er gewoon lekker genieten van hopelijk mooi weer. En dus veel uren wegtrappen. En voor de rest zal ik ook zeker wat terrasjes pakken en vooral genieten, denk ik.
Ja, dus dat is vooral gewoon hopen op mooi weer eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar zo'n trainingskamp, kijk, in Nederland, zeker in de winter, kun je gewoon niet altijd even makkelijk uren maken. En veel uren maken is gewoon heel fijn om daar de rest van het seizoen op te kunnen voortbouwen. Dan bouw je een stevige basis op. En op een stevige basis kun je vervolgens met intensiteit kun je weer je, ja, echt de wedstrijdvorm aanscherpen. Ja. En daar kun je dus helemaal de pieken op gaan bouwen. Maar nou, ik heb voor mezelf gewoon gemerkt, sinds dat ik fiets, dat ik baat heb bij hele goede duurtraining in de winter. Vroeger deed ik dat ook altijd vanaf november gewoon al uren van 10, 11. Of een week van 10, 11 uur. En dan december werd het wat meer. En dan ging allemaal zo door. En dan was ik in maart helemaal klaar. En dan had ik ook eigenlijk nooit in het seizoen dat ik nog heel erg fluctueerde in de vorm van de dag.
Ja, ja.
Ik denk gewoon omdat ik een goede basis had dan.
Maar, ja. En dat ga je met mate van de volharding doen?
Ja, dat klopt, ja. Met z'n negenen zijn we. We zouden met 10 gaan. Met Frank Visser dus ook. Mm-hmm. Maar die, dat is de kerstverse eigenaar van de fietsenmaker. Een zaak in Utrecht. Dat was vroeger Ekeris trouwens. Maar die is daar zo druk mee dat hij niet mee kan, helaas. En voor de rest zijn het fietsmaatjes inderdaad.
Oké, tot slot. Laten we maar doen. Vragenvuurtje. Een paar korte vragen. Elias, ja of nee? Ja. Of misschien een kleine toelichting af en toe. Matt is ook.
Yep.
Solo over de finish of win je het liefst in een eindsprint?
Altijd solo.
Ja? En dan handjes omhoog en alle applaus voor jou.
Ja, daar kun je er nog meer van genieten dan als je met een sprint wint. Ja.
Armstukken of longsleeve?
Armstukken.
Maak je je fiets schoon na elke rit of stel je dit uit tot het echt niet langer kan?
Vrijwel altijd na de rit.
Ja? Vrijwel altijd na de rit.
En wat maak je dan schoon?
Alles.
Alles. 1 of 2 bidons op je fiets?
Dat ligt aan de rit.
Na het fietsen een biertje of een herstelshake? Ligt eraan of je wint.
Biertje.
Oké.
Ik ga tegenwoordig toch ook wel voor wat biertje, want ik krijg eigenlijk altijd wedstrijden met wel een week ertussen. Dus dat herstel is niet zo mega belangrijk.
Herstelbiertje.
Ja.
Die hebben we het straks al over gehad. Nog 2 vragen. Stevast hetzelfde trainingsrondje of altijd een andere route?
Nou, dan zit ik eerder bij het vaste trainingsrondje.
En we noemden net al een lokale fietsenmaker in Frank Visser. Maar zelf sleutelen of toch maar naar de lokale echte professional?
Naar de professional.
Ja, ik ook hoor.
Ja, ik ook.
Ja, anders dan gaat het echt mis met mijn fiets als ik dit zelf ga doen.
Het gaat echt niet goed komen bij mij dan.
Elias, dankjewel voor je komst.
Dankjewel, man.
Ja, wil je nog iets kwijt?
Nee, ik vond het een mooi gesprek. Ja.
Mattis, nog iets toe te voegen?
Nee, niks nadaan.
Alle punten van onze lijstje hebben we afgewerkt?
Vast niet, maar dat komt pas nog wel een keer goed.
Nou, Elias, veel plezier in Mallorca.
Ja,
succes komend seizoen. Dat was hem.
Ja, dat was hem.
Tot pas 9, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Hoi.